Ik wil u ook hartelijk welkom heten en ik ben u weer dankbaar dat ik hier vanochtend aanwezig mag zijn. Zullen we aan het zingen van deze prachtige liederen God ook groot maken door gebed? Heer God, we hebben net gezongen dat we verlangen, Heer, dat de woorden in onze hart in overeenstemming zijn met uw wil. En de overleggingen in ons hart. Heer, en we weten dat het soms niet altijd zo is. Soms, Heer, denken we de dingen die niet van u zijn. Soms overpeinzen we dingen, maken we ons zorgen. Terwijl we weten dat u in uw woord zegt dat we dat niet hoeven doen. En toch, Heer, weten we dat u ons hart wilt vullen. Met uw liefde en met uw geest. O Heer, en als we dat begrijpen en beseffen, dan willen we niets liever dan dat u komt met uw geest en ons hart vervult. Dat u wegneemt datgene wat niet goed is. En dat u ons vernieuwt. Vernieuwt in ons hart. Vernieuwt in ons leven. Vernieuwt in ons denken, in ons zijn. En zo komen we tot u. Kwetsbaar, klein, nederig. Omdat we weten, Heer, dat we het van u verlangen. Dat we het van u verwachten. En dat u elke dag ons weer nieuwe kracht moet geven. Heer, en de kinderen hebben er al van gezongen. Dat het alleen maar gaat door uw Heilige Geest. Zo vragen we u, Heer, om deze dienst ook een deel van uw geest op ons te leggen. Heer, maak dat we overvloeiende zullen zijn. Niet uit eigen kracht, maar omdat u met uw geest gekomen bent. We kijken vol verwachting uit naar wat u gaat doen deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar gaan lezen uit de Bijbel? Ik wil beginnen met 1 Samuel. 1 Samuel 1. Ben ik te horen overigens? Ja?
Mooi.
Dat begint bij Samuel. Eigenlijk voordat Samuel geboren werd. We lezen vanaf vers 10 uit Samuel. U kent misschien de geschiedenis, ik ga hem niet helemaal lezen. Maar u weet dat Hanna, 1 Samuel, gevonden? Ja, heel goed. U weet dat Hanna een vrouw was van Elkana. En Elkana hield zielsveel van Hanna. Maar Hanna had een probleem. Hanna kon geen kinderen krijgen. En Elkana had een bijvrouw, Penina. En Penina kon wel kinderen krijgen. En dat was altijd een bron van verdriet voor Hanna. Elk jaar gingen ze naar Silo en gingen ze daar God aanbidden. En Hanna ging elke keer mee. Maar Hanna's verdriet was zo groot dat ze op een dag dit gebeurde. Vers 9. Eens nadat men te Silo gegeten en gedronken had, stond Hanna op. De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heer. En bitter bedroefd bad zij tot de Heer en weende zeer. Toen deed zij een gelofte en zei: Heere der Heerscharen, indien gij werkelijk naar de ellende uw dienstmaagd omziet en mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, waarin uw dienstmaagd een mannelijk nakomeling geeft, dan zal ik die voor zijn gehele leven de Heere geven, en geen scheermes zal op zijn hoofd komen. Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, lette Eli op haar mond. En omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken was. En Eli zei tot haar: Hoe lang zult gij als een beschonkene zich gedragen? Zorg dat gij uw roes kwijtraakt. Doch Hanna antwoordde: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Wijn noch bedwelmende drank heb ik gedronken. Maar ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienstmaagd niet voor een nietswaardige. Want door grote zorg en smart gekweld heb ik zo lang gesproken. En Eli antwoordde, ga heen in vrede. En de God van Israël zal u geven wat gij van hem gebeden hebt. Daarop zeiden zij, uw dienstmaagd mogen uw gunst ontverwerven. Toen ging de vrouw haars weeg. Zij at weer en haar gelaat vertoonde geen droefheid meer. De volgende morgen stonden zij vroeg op en bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere. Daarop keerden zij terug naar hun huis te Rama. Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw Hanna, dacht de Heere aan haar. En omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuel, want zij zei, ik heb hem van de Heere gebeden. En een tweede schriftlezing wil ik lezen uit Matteüs, uit de bergrede. Matteüs hoofdstuk 6. Hele bekende woorden. Hoofdstuk 6 en een stukje uit hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 31. Matteüs hoofdstuk 6. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaan het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zult gij u gemeten worden. Want ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult u dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen? Terwijl, zie, de balk in uw eigen oog is. Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg. Dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Tot zover. Zelfreflectie. In staat zijn om kritisch naar jezelf te kijken. Ik heb het gevoel dat dat langzamerhand ontbreekt. En ik begin te preken en dat is nog niet de bedoeling, want we moeten eerst nog een lied gaan zingen. En dat is niet, dat is heel goed, heel goed. Dat gaan we eerst doen. U maakte mij tot een ander mens, dat was de bedoeling. 543. Dankjewel. Ik vind dat altijd zo knap, hè? Dan geef ik 3 minuten voor de dienst geef ik een lied op en dan spelen ze op deze manier. Geweldig. Jullie hebben een goede band. Jaren oefening natuurlijk, maar goed. Zoals ik zei, we gaan het hebben over zelfreflectie. En zelfreflectie is iets wat in deze wereld niet ruimhartig voorhanden is, kan ik u verzekeren. Als u het nieuws een klein beetje gevolgd heeft deze week, en daar heb ik op gelet omdat ik in het onderwijs zit, was er van de week een leerling die in zijn kraag gegrepen werd door een docent. Nou, gebeurt dat wel vaker, maar in dit geval was de ouder daar toch niet helemaal over te spreken. Nou, de afloop kent u, en zo niet, dan zult u dat nog een keertje opzoeken. Maar het triggerde mij. Het was het gesprek aan de tafel bij ons op school. Oh, dat mogen wij dus ook al niet meer doen. Nee, dat mogen wij niet meer doen. Blijf met je handjes van je leerlingen af, zeggen wij dan. Toch anders toen wij in Nigeria waren, moet ik zeggen. Daar werden de leerlingen hiervoor neergezet. En hadden ze wat misdreven, dan kwam de stok eraan te pas. En dan werd er eventjes op getimmerd. Ja, het kan verkeren. Maar goed, waar ging het over? Zelfreflectie. Toen ik, als ik uit school kwam, tegen mijn vader zei, papa, ik heb dit en dat gedaan en ik heb straf gekregen. Wat denkt u dat mijn vader dan zou zeggen? Die gaf mij nog een keer straf. Ik hield het wel uit mijn hoofd om het tegen hem te zeggen. Nou ja. Zo ziet u, tijden veranderen. Gelukkig hier niet. En bent u allemaal, als een docent zegt dat uw zoontje of dochter toch echt iets verkeerd gedaan heeft, allemaal in staat om dat te geloven. Maar goed, bent u in staat om kritisch naar uw eigen handelen, of dat van uw eigen dierbare kinderen, te kijken? En daarin kritisch dat tegen het licht te houden? Zijn wij in staat om daar kritisch mee om te gaan? Nou denkt u, ach, dat zijn al die heidenen, hè? Die hebben het woord niet en die kennen het niet, dus die kunnen niet kritisch naar zichzelf kijken. Ik moet u teleurstellen. Ook hier geldt, u ongetwijfeld niet, maar ik zit in een gemeente en vlak voordat wij avondmaal vierden, die ochtend, daadwerkelijk stormde er een man de raadskamer binnen. Wij moesten het brood delen daar, dus ik werd erbij gevraagd. Wij waren daar in gebed. En die man die begon daar toch uit te varen naar de raadsleden. Daar lusten de honden geen brood van, zouden wij zeggen. Omdat er was iets gebeurd en de raad moest toch nu wel heel erg snel gaan handelen, want dit kon toch allemaal zo langer niet. En hij stond op zijn recht en hij ging daar. En wij waren daar ons voorbereiden op de dienst. En dit gebeurde er. En dan denk ik, meneer, heeft u ook maar enig zicht op wat u op dit moment aan het afbreken bent? In plaats van dat u, heeft u enige manier van zelfreflectie? Kunt u kritisch zijn over datgene wat u hoog zit, maar wat misschien op een ander moment een plek ergens kan krijgen? Het geldt niet alleen voor de heidenen. Ook wij christenen kunnen er wat van. Maar dat zijn altijd zij. En in de voorbereiding van deze dienst moest ik ook naar mijzelf kijken. Ik had van de week oneenigheid met mijn dochter. Dat gebeurt wel eens met een dochter die 18 is. Dat heeft u ook niet, daar ben ik van overtuigd, maar ik wel. Niet altijd makkelijk, tieners. En het liep hoog op. En ze was stijfkoppig en ik was stijfkoppig. En we gingen allebei ons weegs. De volgende ochtend was ik nog steeds niet in goede moed. Er staat in de Bijbel, laat de zon niet over u. Ik heb het wel gedaan, dat is niet slim. De volgende ochtend stond ik vroeg op. Mijn dochter bleef nog slapen, want die hoefde niet zo snel. Ik ging naar mijn werk en ik kwam terug. En het eerste wat ik zag was haar gezicht. En ik zei, en ik ging nog eens even dunnetjes overdoen wat ik die avond daarvoor nog een keer gedaan had. Zij barstte direct in tranen uit. Ze zei, papa, ik heb het al goed gemaakt met mama. Ik was fout, sorry. En dan breekt je hart. Daar sta je dan, met je goede gedrag. Wetende dat je hier de volgende ochtend, de zondag, een preek zou houden over die balk en die splinter. En dan word je weer heel klein. Maar dat geeft niet, want wij zijn kleine mensen. En daar wil ik over preken vanochtend. Wij gaan het hebben over die dikke balk en die kleine splinter. En wat we ons moeten realiseren, dat die balk bij ons zit en niet bij de ander. En als we dat weten, dan kunnen we met elkaar verder. En dan hebben we ons lesje van deze ochtend geleerd. Maar het probleem is niet die balk. Want als u goed naar uzelf kijkt en eerlijk bent en uzelf in het licht ziet van de Bijbel, dan kan het niet anders dan dat u zich beseft dat er een balk in uw leven is. De eerste reactie die u doet, is vaak die uit uw natuur. En die eerste reactie is vaak die waar het vlees grip op heeft. Daar spreekt de Bijbel over. We hebben het gelezen in Matteüs 7. Er zijn een aantal dingen die daar benoemd worden. Er wordt daar genoemd in Matteüs 6 dat we ons niet bezorgd moeten maken. Bezorgdheid is iets wat ons direct oppakt en vasthoudt en in de greep houdt. Het is een macht, zou ik wel baas willen zeggen, waar we soms mee besmet worden. En het is zo moeilijk om daarvan af te komen. Ik ken een vrouw, van de week spraken we met een mensen in de raad over een spreker die zou spreken. En een van de uitingen die hij had gedaan was: ik doe geen zonde meer. Nou, dat was een hele moeilijke uitspraak. Wat hij bedoelde was: in Christus doet zijn nieuwe natuur, die mag vrij zijn van zonde. Dat is wat hij bedoelde. Maar hoe hij het bracht, gaf haar, deze vrouw, met een vriendin van mijn vrouw, die barstte bijna in tranen uit. Die zei van: maar ik wel. Ik worstel met bezorgdheid. Ik maak mij over kleine dingen zorgen. En ik weet dat het niet goed is. Maar ik kom er niet van los. Dit kleeft aan mij. Bezorgdheid is niet... kan je in de greep houden. Kan je onderdrukken. Daar spreekt de Bijbel over. Wees in geen ding bezorgd. En toch vervallen we erin. Als u dat herkent, dan weet u dat dat een balk is in uw oog. Bezorgdheid is een balk in uw oog, als u zich daarin herkent. Het is niet goed, het is zonde. Maar het gebeurt wel. En het houdt u in de greep. En zonder, als u daar last van hebt, als u die bezorgdheid kent, dan weet u dat u vanuit die bezorgdheid niet goed kunt reageren op de mensen om u heen. Want dan schat u de situaties altijd te zwaar in. En reageert u te sterk. En krijgt u onevenwichtige relaties. Als u altijd bezorgd bent over uw kind, dan kan dat kind niet opgroeien in de vrijheid. Omdat het de ruimte niet krijgt van de ouder om zelf zijn eigen wegen te gaan ontdekken. Als u dat herkent in uw man of in uw vrouw, dat u altijd bezorgd bent, waar zal die nu weer uithangen? Of wat zal die nu weer doen? Of waar zou ze mee bezig zijn? Of gaat ze niet weer terugvallen in oud gedrag? En dat houdt u continu scherp in de gaten. Dan krijgt de ander niet de ruimte die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen. Bezorgdheid kunt u in de greep houden. Maar het is een balk. Het is een balk. Laten we er niet omheen draaien deze ochtend. En elkaar in de ogen kijken en zeggen: Heere God, ik heb een balk in mijn oog. Dan wordt hier een tweede balk genoemd. En de tweede balk is dat wij niet zouden oordelen. Oei, en als we dan rondom ons heen kijken, dan kijk ik maar weer naar mijn docententeam. En dan wordt er weer gesproken over Pietje die het niet goed doet omdat hij toch zo dom is. En Jantje dat hij toch weer wat geniepigs heeft gedaan en direct de pats overheen. En zo snel hebben wij ons oordeel klaar over de ander. En weten we het beter. En weten we dat wat de ander doet slecht is. Er was een leerling die was te ver gegaan met zijn vriendinnetje. En dat werd door dat vriendinnetje aan de moeder verteld. En de moeder die heeft er een grote zaak van gemaakt. Want die dacht bij zichzelf: mijn dochter doet dat niet. En deze jongen is een viezerik. En die zit daar mijn dochter. En die is ermee naar de politie gegaan. Ze hebben een strafblad opgeschreven voor dit kind. Dat kind heeft nu een etiket. En ik merkte van de week, ook er gebeurt veel in de week, dat er bij ons aan tafel zo over gesproken werd. Want mijn dochter die vond dat jongetje wel leuk. Die wist van wat er gebeurd was, maar had zoiets van, ja, maar dat jongetje blijft nog steeds een lief jongetje. En die heeft dingen gedaan die niet goed zijn, maar is nog steeds een lief jongetje. En mijn vrouw die sprak kwade woorden over deze jongen. Daar moet je ver vanaf blijven. Het is een outcast. Want die jongen die begeeft zich op een gebied wat niet goed is. En mijn dochter, mijn oudste dochter, die ging er nog eens even flink overheen. Hoe haal je het in je hoofd? En toen dacht ik ook, deze jongen krijgt dus nooit meer een kans. En tegelijkertijd snap je het zo verschrikkelijk goed. Hij zou maar met zijn poten naar mijn kind blijven. En mijn... Snapt u het? Maar wij oordelen wel makkelijk. En hoe lang blijft dat oordeel op een ander hangen? Ik weet het niet. Het zijn moeilijke dingen. Het zijn geen makkelijke antwoorden die we hier vanochtend krijgen. Maar het is wel het leven waar we in zitten. En ik ken uw situatie niet, maar misschien heeft u ook een zoon, een dochter, een vader, een moeder, een man, een vrouw. En als u ziet wat niet goed gaat, hoe ervaart u dat oordeel van anderen dan? Of u zelf? Spreken de anderen kwaad over u omdat u in het verleden iets niet goed gedaan hebt? Hoe ervaart u dat oordeel over uw eigen leven? Of over dat van de mensen die u dierbaar zijn? Dat is lastig. Tegelijkertijd, als je een slachtoffer bent, dan wil je ergens naartoe. En dan zeg je, het was toch fout? Je wilt hem aan dat kruis nagelen. Je wilt de dader aan het kruis nagelen. Moeilijke dingen, oordelen. Wij doen het zo vaak. En wat zegt de Bijbel? We lezen het. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Ja, maar Heere God... Fout is toch fout? Ja, fout is fout. Maar het oordeel is niet aan ons. Het oordeel is aan God. Een hele diepe dingen. En dan komen we bij het verhaal wat we eerst gelezen hebben. En ik zie Eli zo op die drempel bij de tempel zitten. En hij heeft twee zonen die het niet goed doen. Hij heeft zonen die van God afdwalen. Hij heeft zonen waar hij mee worstelt. Heere God, hoe komt het nou dat het zo gebeurd is? En gisteravond kwamen ze weer dronken de tent binnen. En hij worstelt ermee. En hij kijkt op. En hij ziet zo'n laveloze vrouw daar zitten. Voor zich uit te brabbelen. Is ze nou helemaal gek? Dat doet ze maar thuis. Hé, jij daar, kan je dat niet eens thuis doen? Oeh. Je merkt direct, als je in Eli's schoenen staat, de schaamte die je overvalt. Als die vrouw teruggeeft. Ja, maar ik ben hier om mijn hart uit te storten naar de Heer. Daarom ben ik hier gekomen. Ik ben niet dronken. En Eli die verschiet. Als ik in Eli's schoenen zou staan, ik zou me diep in de grond wegzakken. Wat ben ik toch weer met mijn eigen gedachten bezig? Wat ben ik toch weer op mijzelf gericht en mijn eigen ellende? En hoe snel heb ik het oordeel klaar op de ander? Wat ben ik toch een ongelofelijke flapdrol, zou ik zeggen. Ja, daar staat hij dan met zijn goede gedrag. Zo herkenbaar. Zo echt. Zo menselijk. En zo'n balk. Toch? En weet u wat er nu gebeurt? En dat is de genade. De Heere God zegt niet, Eli jongen, wat ben je toch een ongelofelijke... Zeg het maar. Vul het zelf maar in, zou ik zeggen. Nee. Hij zet Eli niet aan de kant omdat hij zo'n oen was... Direct komt de Heilige Geest. En Hanna vertelt haar verhaal. En de Heilige Geest komt in dat vuile hart van Eli met zo'n balk. En die zegt, geef aan Hanna door dat haar gebed verhoord is. Nou, daar snap je toch niks van. Dat gaat je verstand toch te boven. Dat kan toch helemaal niet. Die Eli, die ongelofelijke... Nee. Hij wordt door God gebruikt op het moment dat hij een ongelofelijke fout begaat. Direct. Zit niks tussen. Hij had nog geen tijd om zijn zonde te belijden. Toch? Dat is niet gelukt. En toch wordt hij direct gebruikt. Want weet u, God gebruikt mensen met balken. Gelukkig maar, anders stond ik hier niet. God gebruikt u en ik. Niet omdat we geen balk, omdat we een balk hebben, maar juist omdat we ons weten, ons beseffen dat we een balk hebben. En dat is genade. Dat is God. Leven door de geest is niet negeren of zeggen dat wij niet meer in het vlees zijn. Dat we geen vlees meer hebben. Dat is niet wat leven door de geest betekent. Romeinen 8 staat er vol van. Lees het thuis nog maar eens na. Leven door de geest wil niet zeggen ik ben geen vlees meer. Dat is onzin. Wat je zegt is dat vlees dat eerst leven had, wil ik dood verklaren. Ik wil daar niet meer door leven. Ik wil me niet meer door mijn eerste impulsen laten leiden. Ik wil me niet meer laten leiden door die natuurlijke impulsen. Dat wil ik niet meer. Heere God, kom me daarin te hulp. Kom met uw geest en geef dat nieuwe leven. Want door dat nieuwe leven kan ik leven en kan ik me laten leiden. En daarin kunnen we vervuld raken. En weet u wat er gebeurt als u dat leven leeft? En dan gaan we eens even kijken naar die Hanna. Wat deed Hanna met haar verdriet? Ging ze kwaad spreken over Penina? Ik zie dat niet. Wat deed ze met haar verdriet? Ik weet wel wat ze wel deed. Zij stortte haar ziel en haar ellende en haar pijn en haar radeloosheid stortte ze uit bij de Heer. Dat was wat ze deed. Ze ging ermee naar God. Ze wist, dat is de enige plek waar ik antwoord kan krijgen. Dat is wat ze deed. En vervolgens kreeg ze antwoord op haar gebed. Dat is de weg die zij gekozen heeft. We lezen in het stukje van Matteüs 6. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dat is natuurlijk de kern, hè? Dat snappen we. Al het andere, alles wat we hebben willen, alle last die we met ons meedragen, wordt vervuld, komt tot zijn doel, als we dat koninkrijk van God eerst gaan zoeken. Daar ligt die vervulling. Dat is een simpel antwoord, zeg ik dan. Ja, dat hoor je elke zondag. Als dat nou het antwoord is, zoek het eerst zijn koninkrijk. Ja, een ander antwoord heb ik niet. Maar daarom was ik zo blij met de liederen die we vanochtend zongen. We hebben 3 liederen gezongen die hierover gingen. De eerste was over de liefde. Dat we met elkaar liefde zouden moeten betonen. He, dat we lief zouden moeten zijn onder elkaar. En dat lukt niet met al die balken in de weg, toch? Dat liefhebben met die balken wordt erg lastig. Je stoot continu je kop. Maar vervolgens realiseer je, Heere God, ik wil die balk bij u laten. Want daar bent u voor gestorven. Dat is de plek waar ik die balk kwijt kan raken. En dan kan ik met mijn nieuwe leven, vervuld met de Heilige Geest, kan ik in contact komen met de ander. En dan hoef ik niet te oordelen. Wat kan ik dan wel doen? Als ik dan niet mag oordelen, wat mag ik dan wel doen? En dat gaat u meenemen hier naar huis. Volgende week overhoor ik u. Oordelen wil zeggen je oor delen. Wat betekent dat? Luisteren. Dat is wat je moet doen. Dan als je die balk kwijt bent en je realiseert je dat je zelf in die ellende zit, maar dat bij dat kruis bent kwijtgeraakt en je ziet een ander worstelen met zijn balk. Wat doe je dan? Dan zeg je, moet je eens komen. Kom eens, hier. Hier, leg het hier eens neer. Leg het daar eens neer. Kom maar, ik luister, ik hoor wat je zegt. Wat een ellende. Wat maak jij veel mee? Leg het hier eens neer. Daar kan je het kwijtraken. En je ziet iemand worstelen met zijn bezorgdheid. En je ziet hem worstelen met, och, wat een last van het leven. Hè? Heb jij dat nou ook niet, dat als je kind over straat gaat, dat je weer je hart in je keel schiet omdat die auto hem kan overrijden? Wat doe je met zo iemand? Zeg je, ja, vervelend, hè? Maar weet je, wie daar naast hem loopt, naast dat kind? God de Vader. En als er een auto komt, dan kan God de Vader twee dingen doen. Hij kan ervoor zorgen dat die auto dat kind niet raakt. En 99 van de 100 keren doet hij dat. En soms is het zo dat die auto dat kind wel raakt. Dat gebeurt namelijk ook bij u en ons. En wat gebeurt er dan met dat kind? Waar gaat dat kind naartoe? Naar de Vader. En in die wetenschap weten we ons geborgen in zijn hand. En dat gaat nog even een spaartje dieper. Dat is niet een oppervlakkig evangelie dat zegt happy clappy. Nee, dat zegt ook in de diepte en de ellende van het leven, weten we ons geborgen in zijn hand. Hij gaat een weg met mijn kind en hij gaat een weg met mij. En hij gaat een weg met ons allen. En daarom hoeven we niet bezorgd te zijn. En kunnen we iedereen die bezorgd is hier naartoe leiden. Want hier kan hij die balk kwijtraken. Ik weet niet of u behoefte heeft om uw balk kwijt te raken. Ik hoop dat u gehoord heeft dat ieder van ons hier een balk heeft. Maar dat we die hier kwijtraken, aan het kruis. En als we die kwijt zijn, dan lopen we hier vandaan. En wat gebeurt er dan? 99 van de 100 keren nemen we die balk weer mee. Toch? Dat is zonde, maar dat doen we wel. Dom, hè? Ja, we zijn best wel dom wij met elkaar. Maar gelukkig blijft het kruis staan. En mogen we weer terugkomen en hier de balk neerleggen. En dat is zo geweldig. En weet u, als we vervuld zijn met de Heilige Geest en ons elke dag, elke ochtend, elke avond laten vullen met zijn liefde en zijn geest. Wat gebeurt er dan met ons? Als we van die mensen zijn die als we onze hoofden draaien niet meer met die balk op en neer zwaaien. Wat gebeurt er dan hier? Wat ontstaat er dan? Liefde. Dat kan niet anders. Want God is liefde. En die geest is liefde. En als we in ons gezin niet meer continu met die balken zwaaien, wat gebeurt er dan? Dan ontstaat daar heelheid. Dan ontstaat daar eenheid. Dan ontstaat daar echtheid. Dan komt daar Gods geest. En dan zal hij daar wat gaan doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat is de evangelie. Daar sta ik op. Dat is waar we in geloven. Weet u, de wereld heeft behoefte aan mensen zonder balken. Ja? Dat is dat zoutende zout en dat lichtende licht. Dat hebben we niet van onszelf. We weten waar we het kunnen halen. En daarom is de zondagochtend ook altijd een feest. Omdat we hier weer opnieuw dat licht wat God ons gegeven heeft kunnen bekrachtigen. En zeggen, ja, dank u Heere God dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Om elkaar te wijzen op het feit dat we een lichtend licht zijn en een zoutend zout. En dat we die balken hier weg kunnen laten. En daarom doet het me altijd zo pijn in het hart. Als ik hoor dat er gemeenten zijn waar het stroef loopt en waar er oneenigheid is en wrijving en ellende. En ik begrijp het wel, want dat zijn al die balken die in de weg zitten. Maar ik weet ook waar de oplossing ligt. En dan denk ik, Heere God, kom met uw geest. En overtuig de mensen van het feit dat ze zichzelf hier eerst nederig moeten opstellen. Ik zal nog één ding lezen. Dat is namelijk het einde van Hanna. Of het einde van Hanna. Hanna heeft, nadat ze te horen heeft gekregen dat ze een kind kreeg, heeft ze een hele mooie, een heel mooi lied geschreven. Een lofzang. En ik wil die voorlezen. Want daarin staat iets geweldigs. Dat is in 1 Samuel hoofdstuk 2. De lofzang van Hanna. Mijn hart juicht in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want niemand is er buiten u. En er is geen rots gelijk onze God. Spreek toch niet steeds zo hoogmoedig. Geen verwaten taal komen uit uw mond. De Heere immers is een alwetend God. En door hem worden de daden getoetst. De boog der helden is verbroken, maar de wankelende zijn met kracht omgord. Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood. Maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven. Maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt. De Heere doodt en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij heft de geringe op uit het stof en hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn van de Heere. Hij heeft daarop het aardrijk gesteld. De voeten zijn er gunstgenoten, behoedt hij. Maar de goddelozen komen om in duisternis. Want niet door kracht is een man sterk. Wie met de Heere twisten, worden gebroken. Over hen dondert hij in de hemel. De Heere richt de einde van de aarde. Hij geeft sterkte aan zijn koning. En verhoogt de horen van zijn gezalfde. Er zitten hier twee dingen die ik nog even wil noemen. Hanna heeft dit geschreven. En hierin zit al een profetie. Wat zien we hierin? Een profetie naar Jezus. Zo geweldig, hè? Dat door de nood van Hanna, door het feit dat zij door deze ellende is gegaan, heeft zij een glimp mogen krijgen op de komende verlossing. Dat is heel mooi. Het mooie ook is dat Maria heeft ook een lofzang geschreven en die heeft ze hierop gebaseerd. Je herkent heel veel van wat Maria zegt in haar eigen lied, komende uit dit lied. En dat begint ook, en dat is het tweede wat ik wil noemen, over die nederigheid. Ik begon deze dienst met te zeggen zelfreflectie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die zichzelf heeft leren kennen met zijn eigen balk, niet in staat is om in het gewone leven aan zelfreflectie te doen. Kan ik me niet voorstellen. Als je je echt realiseert hoe groot uw balk is, dan bent u aanspreekbaar op de mogelijke fouten die u gedaan heeft. En dan hoeft dat niet meer een probleem te zijn. Ook niet in deze gemeente. En dat is het dan niet, toch? We zijn met elkaar Gods kinderen. Amen. Zullen wij deze dienst ook in de handen van de Heer terugleggen? In God, soms weten we niet wat we moeten bidden. Soms zijn we overweldigd, Heer, door de diepte donkere duisternis die leeft in ons hart. Soms dan, Heer, dan luisteren we naar uw woord, dan spiegelen we onszelf aan u, aan uw heiligheid, en dan worden we beschaamd. En dan weten we, Heer, dat in onze eigen natuur ook maar niets goeds is, Heer, wat u zou kunnen behagen. We hebben allemaal een balk voor onze kop. En het mooie is dat u daarvoor gestorven bent. Want u wist dat al. U ziet die. En u weet, Heer, dat met die balk komen we er helemaal niet in. En u heeft een weg gebaand, dwars door de duisternis heen. En in u, Heer, mogen we in het licht staan. Mogen we ons bevrijd weten van die balk, van die zorgen, van dat oordelen. Mogen we ons bevrijd weten van onze zonden. Mogen we verlost staan op die rots die u bent. En in die wetenschap, Heren, mogen we van hier gaan. Wetende dat we in u volmaakt zijn. Zonder spet of rimpel. Dank u, Heren, dat u ons vlees dood. En dat u onze geest levend maakt. Dank u, Heer, dat we daar in eigen kracht niets aan hoeven toevoegen. Heer, maar dat we ontspannen, ons mogen vullen door uw geest. Kom met uw geest, Heer, en vul ons. Amen. Zullen wij een lied gaan zingen? En tijdens dat lied wil ik de collecte plaats laten vinden. Het lied wat we gaan zingen is 585, Er is een dag. In Matteüs 24 staan nog de volgende woorden. Want dit is niet een vrijblijvend verhaal wat ik net gezegd heb. Er staat namelijk, omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. En dan praten we over de eindtijd. Maar, staat er dan, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Zullen we ons stellen onder de zegen van die Heer, verwachtende dat Hij terugkomt? De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij weer komt in heerlijkheid. Amen. Amen. Een hele goede zondag gewenst.